Het tekstwoord voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit Lucas, het 11e hoofdstuk. Lucas 11. Het laatste gedeelte van vers 26. Lucas 11, vers 26, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord des Heren al dus. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Tot zover. We zouden wel hierboven mogen schrijven van kwaad tot erger. Het gedeelte dat ons is voorgelezen en dat u ook vinden kunt in Matteüs 12, handelt over de werken van Christus en de vijandschap van de mens. Inzonderheid kunt u uit Matteüs lezen de fariseeën die hem lasterden. Dat wil zeggen, die van het werk van Christus een duivelswerk maken. Hij werpt Beelzebul uit, of de duivel uit door Beelzebul, de overste der duivelen. Ze hebben van zijn wonderen en tekenen gezien. Er is een van de duivel bezetene bij hem gebracht. En hij heeft de duivel uitgeworpen. De scharen zijn verwonderd. Maar meer en meer openbaart zich die bittere vijandschap van de fariseërs tegen hem. Er wordt nergens zo gehaat dan juist in de godsdienst. Zo kan een werelds mens eigenlijk niet haten. Daar is ook wel haat. Maar toch. Niet van dat bepaalde karakter. Wat u in de Bijbel vindt. Die diep gewortelde vijandigheid. Tegen hem. En hij ging toch het land door goeddoende. Nou is er vijandschap in verschillende graden. In Matteüs 12, het hele verband van dat hoofdstuk, brengt Christus die zonde in verband met de zonde tegen de Heilige Geest. Hij zegt, zo iemand een woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Ook de lastering van de Zonen Gods, hoe vreselijk ook, hoe diep ingrijpend, kan vergeven worden. Maar hij zegt, die zonde en dat woord en die lastering van de Heilige Geest zal niet vergeven worden, nu niet en eeuwig niet, in deze eeuw en in de toekomende eeuw niet. Dan voelt u wel aan het ernstig karakter van alle zonden, maar in zonderheid van de zonden die in dit verband, in deze geschiedenis, Matteüs, Lucas, worden vermeld. Het is bijvoorbeeld andere zonden dan dat die massa mensen die daardoor de fariseeën en schriftgeleerden zijn opgezwiept. Weg met hem, kruis hem, kruis hem. Het is niet behoorlijk dat hij leeft. Dat is toch nog anders. Daar is nog gebed voor. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Maar dat is nou juist het karakteristieke van die ontzettende zonde. Ze weten wel wat ze doen. En u zegt waarschijnlijk een arme zondaar. Ja man, maar ik weet ook al wat ik doe. Als je leven nou eens nagaat, vol van stinkende gebreken. Daar zie je de aard van, of het werk van de Heilige Geest in de harten van de oprechten. Die geven zichzelf de schuld. En die zien hoe ze voor God zijn en voor de naaste, dat klaagt hen aan. Ze kunnen zich er niet aan ontworstelen, maar ze kunnen het ook niet goed heten. Zo iemand zal ook zeggen, ja, maar zou ik dan? Dan moet u wel bedenken dat er is een groot verschil. Iemand kan inbreken. Bijvoorbeeld, iemand kan allerlei zonden doen. In het openbaar of in het verborgen. Iemand kan op een verkeerde weg zijn. Allemaal zonde tegen de liefde. Je zou ook kunnen zeggen, nog verder gaan, zonde tegen dat kruis van Christus. Waar hij in kennis mee gebracht is. Waarvan hij misschien de genade heeft geproefd en gesmaakt. En dat dat toch niet is de zonde tegen de Heilige Geest. Van Gods werk een duivels werk maken. De zonde tegen de Heilige Geest, die valt ten eerste alleen in verworpenen. Geen één uitverkorene kan de zonde tegen de Heilige Geest doen. Hij doet wel zonden tegen de Heilige Geest, zo erg dat je leest, blust de geest niet uit. Door welke gij verzegeld zijt. Een mens kan dus tijdelijk in een zodanige situatie verkeren dat de geest zich terugtrekt en bedekt. Dat kan door onze halsstarrige handhaving op allerlei boze wegen. Het kan ook door de eigen gerechtigheid van het schepsel, waarbij hij terechtkomt in zichzelf in plaats van te mogen steunen op de enige offerande aan het kruis geschiet. Kan allerlei redenen hebben. Dat is nog niet de zonde tegen de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest is dat weet je. Daar is wel de waarheid gekend en erkend. Petrus gaat heel ver. Paulus ook, die geheiligd waren. En gereinigd. En toch niet. Toch niet. En die willens en wetens wat kwaad hebben gedaan. Nee. Ja, wel kwaad gedaan, maar ik hoop dat de Heer me ervoor bewaart, en ons voor bewaart, dat degene die in hun hart aangevochten worden, met de gedachte dat heb jij gedaan, dat die mogen bedenken dat iemand die de zonde tegen de Heilige Geest doet, wordt niet meer aangevochten. En dat het anderzijds ook tot een ernstige waarschuwing mag zijn voor mij en u. Dat we ons ook niet zo opstellen in de zin van, oh ja, dat is nou een onderwerp, dat zegt mij niet zoveel. Want je moet niet vergeten, de mens die door Christus hier beschreven wordt, wil niet altijd zeggen dat hij nou direct alleen in zonderheid de zonde tegen de Heilige Geest gedaan heeft. Hij kan ook behoren tot die waterloze wolken. Die de kracht der godzaligheid missen. De geest niet hebbende. Die zich wel uitgaven als gereinigden en geheiligden. Maar die het in de waarheid niet waren. Ik breng dat slechts in verband omdat het in Matteüs in het verband staat. van de zonde tegen de Heilige Geest.
De zonde tegen de Heilige Geest is weten dat het Jezus is die het doet. En zijn werk tot een duivels werk maken, een belaching maken. Dat is niet zo makkelijk te omschrijven.
Er zijn er ook menigeen die in dit leven geplaagd zijn met deze zonde. En die toch niet aan de verharding zijn prijsgegeven. Want de mens die nog één klein stukje onrust heeft, die is nog niet op dat punt aangekomen. Ik heb mijn vader wel eens horen vertellen dat hij iemand ontmoet heeft waar hij van wist op de fabriek. Of ergens die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan had. En die op een vreselijke wijze het werk Gods lasterde. De heiligste dingen van Maria enzovoorts. En ik meen ook eens zo iemand ontmoet te hebben, ook als jongen op mijn werk. Grote kerel. En die man had iets over hem waar hij van schrok. Iets zo duivels. Zo, ja, harder dan hard. En dan kon hij met een grote mond, kon hij als jochie, want hij wist natuurlijk dat je naar de kerk ging en zo, kon hij even onder een berg gewoon bedelven dat je geen woordje kans had om iets te zeggen. En op zo'n intens goddeloze manier. Ik was altijd een beetje bang. Eerlijk zeg ik. Weinig woorden gezegd. Durfde gewoon niet. Zodat er een kind des Heren, dat daar ook in een andere afdeling werkzaam was. En die zei tegen mij, ik zal jou eens wat vertellen. Die man, die is bekeerd geweest. Eerst was het niets. Hij leefde zomaar aan. Maar toen is er een groot wonder met hem gebeurd. Daar stond het hele dorp van op zijn kop. Jongen, 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 dat is ook wat die man. Hij zegt, het is niet gelogen. Hij zegt, want het was een leuk mannetje dat me dat vertelde. Hij zegt, het is niet gelogen, maar de plaats waar die stond was nat. Van de tranen die die schreeuwde. Hij zegt, dat was gewoon verbazend. Hè. En dat die wel eer een vloeker was. Die zong nu de psalmen Davids. Als we voorbij zijn huisje liepen, dan hoorden we hem zingen. Hij zegt, en toen is er na verloop van tijd, in een ogenblik zijn de zaken omgedraaid. Nou is het afgelopen. Maar je kon merken dat hij een tijd kennis opgedaan had, ook onder het woord, in de kerk enzovoort. En niet zomaar oppervlakkig, maar innerlijk verwerkt min of meer. Een kennis die hij niet zomaar uit een boekje haalde, maar dat hij er zelf in gezeten had, hè. Daardoor kon hij natuurlijk zo ontzettend ingrijpend alles bespotten wat er te bespotten was. En dat op een manier dat als je hem in het gezicht keek, dan deinsde hij al terug. Zo is hij ook gestorven. Zonder hoop, zonder vergeving, zonder terugkeer. Het laatste van die man werd erger dan het eerste. Eerst was het een vloeker, buiten God. Toen kreeg hij met God te maken en toen hij genoeg van God wist, toen werd het een vloeker, maar op een andere manier. Veel erger. Dat kan heel verschillend liggen, want zo waren er meer hoor, die van huis uit een christelijke opvoeding hadden gehad. En die zo bitter vijandig waren en dat je toch voelde. Ja, nee. de grens nog niet gepasseerd. Nou kunnen wij dat moeilijk uitmaken, hoor. Maar
soms, dan zeg je, ja, overgegeven. Aan de dood en aan de vijandschap. Nou voel je op welk niveau ik... Ik ben altijd bang om van zulke dingen een definitie te geven. Opdat de verslagen harten er niet door benauwd worden. Maar je voelt wel aan op welk vlak dat ongeveer ligt. Je kan een grote boef tegenkomen. Of jezelf als een boef openbaren in uiterlijke daden. En dat je toch nog niet op dat punt bent waar sommige van de fariseeën waren aangekomen. Die van de vergeving der zonden werden uitgesloten door Christus. Ja, dat is wat. Moet niet meer vergeven worden. In deze eeuw, niet in de toekomende eeuw. Dat is iets ontzettends. Iets verschrikkelijks. Ik kan maar zeggen, wij weten van al die dingen die er gebeurd zijn in de oorlog. Van mensen die miljoenen andere mensen hebben vermoord. Maar het wil nog niet zeggen dat ze de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. Alle verlorenen hebben niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan. Die komt voor in de kerk. Daar moet je meer voor weten. In de godsdienst. Wereldling die kan dat eigenlijk niet doen. Maar de kerk kan het voorkomen. Ach, de Heere, die geven dat u en ik daar altijd voor bewaard worden. Want dan geldt ook wat voor Judas geldt. Het waren die mens beter dat hij nooit geboren waren geweest. Nou ging de Heere Christus, die ging het land door goeddoende. En hij heeft een man, een mens heeft hij van de duivel verlost. Van die duivelse overheersing. Anders zou je misschien denken, zou zo'n mens, waar nou de duivelen? Maria, die was door een veelheid van duivelen, verlost. 7 duivelen. En dat is een aanduiding van heel veel. Als nou een mens van zo'n duivel verlost of duivelen, dan moet je niet denken dat het geen zondaren meer waren. Maar dat van de duivel bezeten, dat was geheel en al onder de heerschappij en de macht en de kracht van de duivel. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen is er een ontzettende slag geleverd. Want de Heer kwam als de herder. En de Satan trad op als de eigenaar. En dan strekt de Heer zijn handen uit, want hij wil schapen hebben. Maar de duivel neemt het niet. De duivel wil ook schapen hebben en houden. Vandaar dat er nooit zo'n geweld ontketend wordt dan in de tijd dat de Heere Christus op aarde kwam. In de volheid des tijds. Er waren vele bezetenen. Wat niet kennelijk hetzelfde is als krankzinnigheid. Het hoeft niet. Als wij in zwakzinnigen zien die zomaar stil zitten hangen, dan kan er wel een boze geest zijn. Zeker wel die in dat kind of in die mens is, maar het hoeft niet per se. Je hebt maar die wil dat allemaal gewoon verklaren en dan zeggen ze, ja, die mensen waren krankzinnig, die waren niet goed bij haar hoofd. Dat is wel een erg makkelijke oplossing. Maar ik geloof uit de tekening die je in de evangelie tegenkomt van de bezetenen, dat die bezetenen, die konden vaak praten, die konden wat doen enzovoort. Dat waren echt niet altijd van zulke stakkers die, die maar een beetje zitten te schommelen enzovoort. Hè? En die niet kunnen praten en soms geen eens kunnen zien. Helemaal van zinnen die niks begrijpen, die geen herkenning hebben. Dat kun je zomaar niet gelijkstellen. Ik zie het meer zo, dat vooral ook in die dagen, de bezetenheid iets was, dat de vorst der duisternis door die poort, en dan zal er best misschien een open plek geweest zijn, zoals wij allemaal van die steden zonder muren zijn. De een heeft dit, de ander dat, maar de duivel weet wel binnen te komen, bij de een makkelijker als bij de ander, maar we hebben hem de vrije toegang gegeven. En nu komt die Satan binnen en hij wil zijn heerschappij, zijn macht doen gelden. Hij legt beslag op ziel en zintuigen. En dan echt niet altijd in de zin dat zo'n mens dan niet meer denken kan, niet meer praten kan. Dat kan ook, stomme duivel. Maar in zonderheid om alles wat in die mens is aan te vatten, te inspireren, om het te richten tegen het koninkrijk Gods, tegen de herder die gekomen is. En daarom, door alle evangeliën heen, vind je die confrontatie van de goede herder met die duivelse machthebbers. En waar Christus nou zijn hand uitsteekt om een schaap te grijpen, daar treedt de duivel op om zijn schapen vast te houden, om ze niet los te laten, om zijn kudde uit te breiden. En daar gebruikt nou de duivel ook de godsdienst voor. Dat is erg. Die farizeeërs die hebben schamper staan kijken. Ja, hij werpt een duivel uit. Nou waren er in die tijd van de Heer Jezus erg veel duivelbezweerders. Godsdienstige mensen. In deze tijd maakt dat ook weer een beetje opgang. Die duiveluitdrijving. Maar had je in die tijd ook veel zonen, veel van profeten en fariseeën en noem maar op, die dat voor hun beroep hadden. Er kwam allemaal hocus pocus aan te pas, hele formuleringen, bezweringen enzovoort enzovoort. Maar denk erom, het was een inspannende arbeid. Die hadden wel eens succes. Zelfs zulke mensen als Osborne en Hoekendijk en als Maasbach, zulke mensen hebben ook wel eens succes. Het is niet allemaal te loochenen dat er op een moment van zo'n begeestering en de handoplegging en aanroepen, dat er mensen zijn die al jaren bijvoorbeeld op krukken gelopen hebben en getopt hebben en die krukken opeens weggooien, ze lopen weg. Kun je niet altijd zeggen, dat bestaat niet. Er zijn meer dingen tussen hemel en aarde die wij niet verstaan. Zo hadden die duivelbezweerders in de dagen van Christus ook wel succes. Dan moet je zien, die diepe vijandschap. Die farizeeërs, dat zijn zeer godsdienstige mensen ook. Die hebben het rijk alleen. Nou doet Jezus iets wat enerzijds niet ongewoon was. Een duivel uitdrijven. Hun hadden ook mensen die dat deden. Alleen, als hun het deden, of hun familieleden, of hun zonen, er kwam heel wat bij te pas. Hoe dat precies in zijn werk gegaan is, weet ik niet. Maar ik denk dat er heel wat ritueel bijgekomen is. Hè, van allerlei formules en bestrijkingen en bezweringen en noem maar op. Misschien zijn er wel schreeuwen bijgegeven om, misschien wel klappen gegeven, je weet het maar niet. Om die mens van zijn duivelse geest te bevrijden. Maar nou komt Christus. Ja, daar komt niks bij te pas. Die kan zeggen, ga uit. En het gebeurt. Maar bij Christus staat het in het teken van zijn rijk. Zijn ontferming. Zijn goede herder zijn. En bij die zonen van die farizeeën staat het in een ander teken. Het staat niet in het licht van Gods ontferming. Het staat niet in het licht van hij is gekomen tot het zijne. Het is meer een, jij zou zeggen, een prestatie. Het is een eer. Het is een geweldig iets. Moet je toch indenken dat je succes hebt. Ze zullen zo af en toe wel eens vergadering houden, die duivelbezweerders, die zonen ervan. Heb jij nog wat? Ja, nou kennelijk zullen ze wel dingen meegemaakt hebben dat er een mens opeens rustig geworden is. De boze geest is eruit. Misschien hebben ze goede fooi gehad. En de een zal wel meer succes hebben gehad als de ander. Zo is het nou nog. Ja. Maar nou komt Christus. En dat is alles anders. Dat is niet die geheimzinnigheid, die belangrijkheid. Die, nou zou ik, zoon van Rabbi, noem maar wat, Nathanael of Gamaliel of hoe het dan ook heet. Nou zou ik eens een poging wagen om in de naam van de God Israëls deze zoon van Abraham te verlossen van een boze geest. En dan met alles wat erbij te pas komt. Dan zie je de mens. En als hij dan verlost is, ja wat dan nog. Je zou er haast op toepassen. Gij reist stad en land af om een Jood of Jodengenoot te maken. En als je hem gemaakt hebt, is het een kinderhel. 10 maal erger dan gij. Wat heeft die duivel een macht onder de toelating Gods. En juist toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, toen hij zijn ambtelijke bediening ging uitvoeren, wat heeft hij de mensen geprobeerd op te hitsen tegen hem. Nou, die fariseers die zijn nou zo vijandig, ze hebben er geen eens zo gauw erg in, dat hun eigen zonen ook duivel uitdrijven. En ze zeggen, vuil. Maar dat doet hij door de duivel. Door de overste der duivelen. Beelzebul. Terwijl ze aan zijn reine ogen kunnen zien. En zijn reine woorden en lippen kunnen bemerken. Dat het anders is. Kijk, daarom noemt de Heer in Mattheüs 12 die zonde tegen de geest. Die zonde tegen de geest, die komt niet tegenover een vloekend, tierend God openbaar. Maar dat is het ontzettende. Het is die rotsteen, wiens werk volkomen is. Die staan blijft. Waar de hatende mens zich aan vergrijpt en zich tegen de pletter loopt. Tegen zijn goedheid en barmhartigheid. Kun je ooit in het evangelie één woord vinden dat je zegt, kijk eens, het is geen wonder dat die mensen zo'n hekel aan hem hadden. Het is geen wonder dat ze hem zo gehaat hebben. Kun je nou één voorbeeld vinden? Is er ooit een mens, al was het geen eens waarachtig geloof, alleen maar door de nood gedreven, zoals bij die 10 meelaatste. Heere, help ons toch. Hij deed. Hoewel hij zegt, is er niemand teruggekomen dan deze om God de eer te geven. En dat was een Samaritaan. De rest was vertrokken. Die was zo blij met de weldaad van de reiniging. Dat ze de reinigmaker helemaal uit het oog verloren waren. Het is toch droevig, hè? Maar niemand kan zeggen. Ja, die Jezus toen die op aarde was, mensen, het is een scherp woord wat ik zeg, maar het is ook vol van troost. Opdat de waarlijk verslagenen en ellendigen zouden bedenken wat een lieve Heere en zaligmaker hij geweest is en nog is. Het is niet anders geworden. Toen was er niemand die in zijn moeite of zorg, het zij uitwendig of inwendig, te vergeefs bij hem terecht kwam. Al was het dat hij tijdelijk afwees en zei: het is niet behoorlijk. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen. Ten slotte gaf hij waarom gevraagd werd en nog meer. Al kwam die begeerte soms op uit dat klein menselijke noodgevoel. Heere, help me. Heere, mijn knecht. Of mijn dochter. Of zij zonen David. We zijn zo blind. We zitten hier maar altijd. We kunnen nooit eens werken. We kunnen uw hemel niet aanzien. Ja, je hebt mensen die praten altijd vreselijk hoge stem. Maar als je nou die dingen hoort, dan kom je toch wel tot de conclusie dat je met mensen te doen hebt in het woord van God. Gewone mensen. Wij zouden zeggen, nou man, maakt dat nou uit of hij nou blind bent of kreupel, of als je ziel maar mag behouden worden. Dat is wel waar, ergens. Maar je vergeet dat wij zijn zo geestelijk niet. En de Heere die gaf mild en overvloedig. Nou zien die fariseeën dat, hè. In plaats dat ze nou, wij zouden zeggen, ze zijn al zo sluw en slim. In plaats dat ze nou zeggen, nou dat kunnen we niet zeggen. Hij werpt de duivel uit door de ozen der duivelen, want mijn jongen is ook duivelbezweerder. Nee, ze kunnen hun tanden niet op elkaar houden. En als ze dan zien dat de mensen blij zijn, en dat de mensen zeggen, is dat de zoon van David? Ja, dus wat hij doet is toch anders. We zijn heel wat gewend, maar dat hebben we toch nog nooit beleefd. Die meneer. De knerste zijn tanden. Wow. Mensen, de duivel is zo sterk. De duivel is zo sluw. De duivel is een engel des lichts. Dat doet hij nou door de overste der duivel. Neem dat van ons aan. Het is de duivel in eigen persoon die heerschappij voert. Dat is erg. Christus kan ze zo vangen. Want hij zegt, als ik dan die duivelen uitwerp door de ogen, doen jullie zonen het dan? De Heere zegt niet dat het precies hetzelfde is zoals hij het doet en die zonen van die fariseërs. Er zit wel wat verschil in. Maar hij wil zeggen, mensen, je eigen, als je zoon hierbij was, dan zouden ze zeggen, ja maar vader, nou beledig je ons ook. Wij werpen ook wel eens duivelen uit. Die zullen je rechter zijn, die jongens. Die zullen zeggen, ja maar dat nemen we niet. Ons eerzaam en hoogstaand beroep tot een duivelsberoep. Nee. Maar de Heer gaat verder en zegt, ach, je voelt wel aan, een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld kan niet bestaan. Het kan niet, dat is onmogelijk. Het gaat te gronden. Wie met mij niet is. Jullie niet, fariseërs, en er horen ook bij jullie zonen, die duiveluitdrijvers, die verstrooien, die maken de zaak nog alleen maar moeilijker. Wie met mij niet is, die is met de duivel. Die is tegen mij. Al doet hij een wonder.
al jaagt hij een duivel op de loop. Maar wie met Jezus niet is, wie niet door hem ingenomen is, die is tegen hem. En wie met mij niet vergadert, dat zou kunnen betekenen bij mij is, bij mij vergadert, kan ook betekenen die niet voor mij vergadert, zoals die man, waarvan ze zeggen, heren, we hebben iemand gehoord die in uw naam duivelen uitwerpt. Moeten we het verbieden? Nee, laat hem zijn gang maar gaan. Wie voor ons is, die is tegen ons. En wie niet tegen ons is, die is voor ons. Het gaat toch in de naam van Christus? Goed, laat die man maar gaan. Maar die zonen van de fariseeën, die zouden het wel uit hun hoofd laten om in de naam van die gehate Nazarener een duivel aan te pakken. Natuurlijk niet. Daarom, wie met mij niet vergadert, maar de bedoeling, het doeleinde van al die werken, die we niet allemaal afzonderlijk kunnen beoordelen, maar waar de bedoeling van is om van mij af te houden en niet tot mij te vergaderen, die is bezig de hel vol te maken, te verstrooien, te verderven. Als er iemand is die een hof bewaart, wij zouden zeggen de boerderij. Een sterk iemand, gewapend. Alles is in vrede. De schapen, de koeien, de hond, de kat, moeder en de kinderen. Er komt niemand in. Maar als er iemand komt die sterker is en hem overwint, en die zijn hele wapenrusting uit handen slaat, waar die op vertrouwde, dan is het afgelopen. Hij pikt alles mee. Hij rooft alles weg. Ja. Zal ook iemand de machtige de vangst ontnemen en zullen de gevangenen eens machtigen ontkomen? Hij is sterker dan de duivelen. Sterker dan de zonen der fariseeën, sterker dan allen. Het oude woord van Jesaja vervult zich, ja, de gevangenen eens machtigen zullen hem ontnomen worden. Weet je hoe het met jullie is? Zegt Christus. Bij jullie zo. Er wordt een onreine geest uitgedreven. Met veel omhaal. Jullie zonen, jullie godsdienstige mannen, gaan de mens verlossen van een geest, een onreine geest. Alle geesten zijn onrein. Alle duivelse geesten. En warempel met allerlei formules, met bepaalde krachten in die geestwereld van de mens, met bepaalde woorden, bepaalde sfeer, krijgen jullie het voor elkaar. En die bezetene, die wordt opeens rustig. Zoals Saul toen David speelde. Wordt rustig. Kwaad is weg. Maar wat doet die boze geest? Die gaat naar de woestijn. Dat is de plaats van de zonde. Dat is de plaats van de duivelen. Dat is de plaats waar die bok uit Leviticus naartoe gezonden werd. In de woestijn. Maar als die duivel in de woestijn komt, dan kan die daar niet wennen. Want die duivel is een werkzame geest.
Hij wil in een mens. Hij wil ergens wonen. Hij wil iemand begeesteren. Hij wil invloedssfeer hebben. Daarom als hij in die dorre zandwoestijn zit en heen en weer gaat zonder rust te kunnen vinden. Dan zegt hij nee. Hier is het ook niets. Ik ga terug. Ik ga terug naar mijn vorige huis. Waar ik uitgevaren ben. En dan komt hij terug en dan ziet hij het huis met bezemen gekeerd en versierd. En Matthäus vermeldt nog erbij, ledig. Ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Hij kijkt zo naar binnen, in het hart. Wat ziet hij daar? Nou, het is mooi versierd. De bezem is er doorgegaan. Al die gruwelen, die directe inwerking van die duivel in dat mensenleven, die was onderbroken. En in tegenstelling met zoals het vroeger was, is het hele hart versierd. Met wat? Nou ja, met van alles en nog wat. Hij is ook bekeerd. Ja, hij is bekeerd. Er hangen overal schilderijtjes. Het stof. Dat vieze stof, dat is de deur uitgezwabberd. Hij zal wel ook wel gezegd hebben, heen uit. Toen de duivel eruit was, heen uit. Nou zal ik anders doen. Nou zal ik anders gaan leven. Ik wil dat niet meer. Zoals vroeger was. Want een groot wonder is er aan mij geschied. Ik wil van dit ogenblik af proberen netjes te leven. Goed te leven, zoals het behoort. Want het geeft toch maar onrust in de ziel, al die zonden. Al dat wandelen op verkeerde wegen, daar heb je toch een mens maar geen vrede bij. Wat een wonder dat God zo machtig is om mensen te gebruiken om mij van een boze geest te verlossen. Ik zal hem nog eens bedanken. Ja, zo gaat dat. Ja, die zonen van de fariseërs en die fariseërs, die kunnen ook wel wat. Ach. En door alles heen is de leeg. Het huis is leeg. Ja, zeg je, maar er hangt toch een hoop in? Hè, een mens kan een hele omkeer in zijn leven vertellen. Hij kan allerlei bevindingen naar voren brengen. Hij kan in een korte tijd heel wat beleven. Misschien is het voor hem in zijn waarneming wel een hellevaart geweest dat ogenblik dat die duivel eruit ging. Dat kun je ook merken als de Heer Jezus die maanzieke knaap. Hè? Oh, die duivel, die jongen die lag als dood tenslotte. In de laatste kracht in spanning probeerde de duivel hem te vernietigen. Dus zo zal bij die mens ook wel geweest zijn, hè? Die duivelbezweerders. Dat die mensen gezegd hebben, nou, maar dat zal eerst eens een hellevaart geweest moeten zijn. Om een hemelvaart te mogen maken. Want ik kan nooit zeggen, want toen door me heen gegaan is dat ogenblik dat die duivel zijn prooi los moest laten. Ja, ja, maar wees voorzichtig. Want je ziet in het volksbestaan van Israël als volk. Zie je ook deze situatie zich afspelen? Van kwaad tot erger. Maar er is van alles tussen.
Maar toch, het is leeg.
Ja, maar dat versiert dan. Versiert. Zo uitnodigend versiert, zou je zeggen. Zo'n etalage. Die mens. Dat is toch niet leeg? Ja, wel leeg. Er is geen kennis. Geen betrekking. Op de Heer Jezus Christus. Er is geen verootmoediging. Ik ellendig mens. Heere, houd me vast. Ik ben een verdorven schepsel. Dat is er niet. Het is grote opruiming, dat wel. Maar er is niks voor in de plaats gekomen. Er is geen koning. Er is geen zaligmaker. Er is geen dierbaar evangelie in die ziel ingegaan. Geen troost, die levende troost in alle verdrietelijkheden, waarbij de zondaar menigmaal het hoofd buigt en zegt, ach, wanneer zal ik naderen voor zijn ogen om zijn naam te mogen verhogen. Want ik ben helaas een lederen zak gelijk die in de rook zijn sappen heeft verloren. Nee, het is wel schoonmaak. Er zijn wel versieringen. Er is wel een ommekeer. Er is wel rijkdom gekomen. Oeh, zo rijk. Ja, dat moet je toch indenken. Je zou je toch ook rijk voelen. Je zegt, nou, als ik nou kijk hoe het verleden week nog met mij gesteld was en hoe het nu is. En de mens kent hem niet en zichzelf niet. Anders zou hij wel ophouden met versieren. En met alles wat hij doet. Maar ja, goed, denk erom, ik zeg dat nou zo, maar dat is allemaal zo makkelijk niet hoor. Het is zo makkelijk niet te onderscheiden. Maar intussen is die duivel die zal terugkomen. Die denkt bij zijn eigen in de woestijn. Er is niks te halen. Want in die woestijn, daar liep Jezus. En wat hij ook geprobeerd heeft. Hij wilde in de molen. Hij wilde in Jezus invloed hebben. Hij wilde gemeenschap met hem tot stand brengen. Maar het ging niet. Het ging niet. Christus bleef staan op het woord. Misschien dat hij in de woestijn die duivel ook nog een arme doemeling zag. Maar er was ook niks mee te beginnen. Die was zo dor. Dorre plaats. Die was eigenlijk te naar voor de duivel nog. Zij wordt het zat. Hij denkt, vroeger had ik meer. Kom. Hij gaat terug. En als hij naar binnen kijkt, hij ziet de hele lege, die lege kamer, met al die versierselen die als het ware zeggen, kom binnen. Hij ziet dat er nog meer ruimte gekomen is dan vroeger, om naar binnen te gaan. Hij denkt, wacht, dat doe ik niet alleen. Hij haalt nog 7 andere duivelen, bozer dan hij zelf is. Hij zegt, ga mee. Laten we nou voorgoed intrek nemen. Laat nou de slag voorkomen zijn. Laten we hem nou van hoofd tot voeten in beslag nemen. Er is wat te doen voor ons. Er is ruimte gekomen. De ziel is leeg. En daar komen ze allemaal naar binnen huppelen. Al die boze geesten. En er is niemand en er is niets. Er is nog geen zucht. Help me. O God, ik ben verloren. Dat is er genees. Want er is niks. Het huis is al versierd. En er, het is al gekeerd met bezem. Maar zoals hij bij Matthäus staat, het is leeg. Er was wel een hoop leven. Lawaai. Maar geen zalig maken. Jongetjonge, als ik dat toch eens overdenk. Het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Het was een tijdelijke zaak. Het was een grote ommekeer. Het was een geweldige verandering. Een ander mens. Maar het liep allemaal uit op niets. Want het was niets. Was het dan niets? Nee, in diepste zin was het niets. Het was wel wetenschappelijk gezien een interessant onderwerp hoor. Hoe ze dat gedaan hebben, die duivelbezweerders. En die zonen van de fariseeërs, hoe ze dat gedaan hebben, is wel interessant. Maar het was niks. Bij God gezien was niks. Het houdt geen stand. Het houdt met de fariseeër geen stand. Hij gaat eraan. Het zal van kwaad tot erger gaan. Want buiten de Heere Christus is er alleen maar verstrooiing, ondergang en verdoeming. Daar komt geen mens onderuit. Ook wij niet, niemand niet. Ook het volk Israël als geheel zie je dat beeld zich aftekenen. Godsdienstige mensen. Maar het is leeg, het is hol. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ik weet, we hebben allemaal de dood verdiend. Maar als een exempel is het door de geschiedenis heen zichtbaar geweest. Een huis tegen zichzelf verdeeld kan niet bestaan. En nog niet. Wij ook niet. Het wordt erger dan het eerste. Mens wordt nog goddelozer, nog brutaler. Nog vijandiger. Ja. Ja mensen, je zou zeggen, ja maar... Is dat nou nodig bij ons om daar nou over te spreken vanmorgen? Ik weet het niet. Hoe is het? Het gaat niet allemaal precies hetzelfde hoor. Bij ieder mens. Maar er gaat toch ook een vermaning vanuit. Misschien dat je langzaamaan teruggedraaid wordt. Het is net geweten wat de duivel een poosje de vlucht heeft genomen. Voor het woord, voor de indruk. Wat staat er nou tegenover? En dan begint hij straks die lier weer op te draaien. Terug. Kom maar terug, jij. Ik heb nou nog meer aan je als toen. Ik kan je goed gebruiken, want ik wil in je leven. Ik eis je op. Voor mijn dienst. Voor mijn grote doelen. En als je dan zelf, je bent niks, ik ben niks, zelf, we verliezen het hoor. We verliezen het. Het huis is leeg. Maar nou dit. Ik hoop dat er niemand zo ver al weg is. Want dat er nog maar door die lieve geest één zucht. Ja, niet om wat te verdienen hoor. Uit het lege huis op mag stijgen. O God. Ik ga eraan. Ik heb voor de Satan gekozen en ik blijf kiezen. Maar ontferm u over mij, ellendige. U hebt toch uit ene Maria ook 7 duivelen uitgeworpen? U kunt het toch wel? Zo'n legio duivelen. Hou me vast, heren. Red me. Schraag op uw spoor mijn wankelende gang. Want er is een zonde tot de dood. Er is een godsdienst tot de dood. Er is een omkeer tot de dood soms. Maar dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoe is het nou? Je hoeft niet te bang, zo bang te wezen dat het te dar is bij je. Of dat het zo dar is dat de duivel nog voor je op de loop gaat. Dat hij denkt, daar heb ik nou helemaal niks aan die kerel. Of aan die vrouw. Daar hoef je er niet zo bang voor te wezen. Want de Heere God, die kan op zijn tijd je weeklacht veranderen in een blijderij. Weet je waar je wel bang voor mag wezen? Voor het versierde, lege huis. Desnoods met bezemen gekeerd. En waar nogthans Christus niet is, niet gekend, waar geen liefde is, niet bemind. Want daar is tenslotte niks over dan een willig onderdaan, een willige prooi voor die mensenmoorder van de beginnen. En hoe heeft de koning dat beeld genomen uit de werkelijkheid? Waartoe en waarom? Enerzijds om ons de verschrikkelijkheid ervan te vertellen. Anderzijds om ons te leren, waak dan. Want gij weet niet op welk uur ik komen zal. En gedenk dat ik alleen uw heil ben. En anders niets en niemand. Amen.